U bent terug bij het marathoninterview van de VPRO Radio. Djoeke Veninga was de afgelopen 2 uur in gesprek met oud-diplomaat Koos van Dam. En we gaan nu nog 1 uur verder. Wilt u reageren, dan kan dat op marathoninterview@vpro.nl. Onder wie diende Koos van Dam niet? Onder Van der Stoel, Van Acht, Van den Broek, Van Aartsen, Verhagen, Kooijmans, De Hoge Scheffer. Rosenthal miste hij net. En de vraag is of hij dat wel zou kunnen, gezien zijn zeer kritische Israël-standpunt. Toch wel, zegt Van Dam. Als vertegenwoordiger van de Nederlandse staat moet je het beleid uitdragen van jouw land. Heb je kans om invloed uit te oefenen als diplomaat? Zeker. Eerder binnen het apparaat dan dat je vanaf de daken schreeuwt. Je kan met een zekere mate van tact en pragmatisme een minister goed dienen en tegelijkertijd voorzien van inzichten die hem van mening kunnen veranderen. Arabisten waren in zijn beginjaren verdacht op het ministerie. Van Dam zag als jong diplomaat hoe vanuit Libanon een ambassadeur berichtte over Israëlische aanvallen. En die berichtgeving werd gezien als zeer verdacht en uit de Arabische hoek. Mensen in de regio schrijven als het ware naar de minister toe, zegt Van Dam. En dat vindt hij slecht. Mensen die bang zijn voor hun hachje. Bang dat als je te kritisch bent over Israël, dat je dan geen overplaatsing krijgt. Hij rapporteerde zelf ooit over een Amerikaanse diplomaat die zei over Israël: we hebben een Frankenstein geschapen, we kunnen het niet controleren. Dat citaat stuurde Van Dam naar Den Haag. Zijn collega in Israël reageerde verbaasd. Hoezo een monster? Iemand van het ministerie besliste: een monster ziet er aan de voorkant soms anders uit dan aan de achterkant. Een waar woord volgens Van Dam. Het is een kwestie van perspectief. Irak was zijn eerste post. Van Dam zag er verwoeste Koerdische dorpen. Maar van de grootschalige moordpartijen, waar we nu van weten, daarvan wist hij niets. Hij deed reizen, hij zocht naar mensen, maar vond ze niet. Het was niet te achterhalen, zegt Van Dam terugkijkend. Dan gaat het over Syrië, het land dat hij zo goed kent. De voorstellen van president Bashar al-Assad voor hervormingen zijn te weinig en te laat, zegt hij. Het regime strijdt alleen maar om aan de macht te blijven. Maar of dat gaat lukken? Binnen het leger is er op dit moment veel desertie. Het ziet er slecht uit. Dan gaat het gesprek over zijn jeugdjaren. Koos van Dam werd geboren op 1 april 1945, nog net in de oorlog. In Groningen, een goede plaats. In de hongerwinter ging zijn vader op de fiets voedsel halen. En het gezin kwam goed de oorlog door. Zijn vaders proefschrift, in 1943 uitgekomen, had een oranje kaft als verzetsdaad. Zijn vader studeerde voor de oorlog Arabisch en Oosterse talen en later medicijnen. Hij wilde psychiater worden, maar werd tijdens zijn studie doof en koos toen voor het vak van patholoog-anatoom. Koos van Dam is de jongste van 6 kinderen. Broers en zussen waren al snel uit huis. Hij was niet de gemakkelijkste, zegt hij. Waarom niet? Dat weet de diplomaat niet precies meer. En ook na enig doorvragen van Djoeke Veninga blijft het daarbij. De sfeer was niet prettig in het gezin, dat was zeker. En dus ging hij op een gegeven moment naar een jongensinternaat in Ter Apel. Achteraf leuk, zegt hij. Heel goed dat ik daar ben geweest. De nodige zelfdiscipline geleerd, veel aangehad. Die discipline die kon hij goed gebruiken voor zijn studie, om talen te leren, om zich in te zetten voor een zaak. Dan gaat het gesprek over hoe is het voor een diplomaat met een gezin. Hij is 2 keer getrouwd, heeft 2 kinderen uit zijn eerste en 2 kinderen uit zijn tweede huwelijk. Van Dam vertelt hoe ze in Irak gegijzeld werden. De kinderen waren nog klein, de psychische druk groot. Er was angst dat chemische wapens zouden worden gebruikt. Ze hadden pakken om die aanvallen te weerstaan, maar die waren extra large. En wat doe je dan met een klein meisje? Dat was geen feestje. Berlijn was de leukste post, maar ook Cairo. Vriendelijke mensen, je kon er prachtig reizen en de scholen waren goed. En dan gaat het over de diplomatie op dit moment. De economische belangen lijken allesbepalend. Er komt nu een ambassadeursconferentie die heet Van alle markten thuis. Van Dam vindt het niet zo gek. Vroeger was het te veel het motto on ne parle pas le fromage. We hebben het niet over de kaas. Hij vindt, je moet je meer inzetten voor de Nederlandse belangen. Maar wil dat zeggen dat je dan bijvoorbeeld de culturele relaties moet veronachtzamen? Nee dus, want juist via culturele relaties kan je invloed aanwenden. En wat als we een goede persoonlijke relatie hadden gehad met de Syrische president? Dan had je invloed gehad. En die invloed, die hebben we nu niet. Europese ambassades allemaal samenwerken? Hij vindt het geen goed idee, want landen zullen uiteindelijk toch voor hun eigen belangen moeten opkomen. Aan het slot van het uur ging het even over de vraag waarom Van Dam nooit ambassadeur in Syrië werd. De personeelsdienst wilde hem daar niet hebben, want dan zou hij als jongbroekie in één keer plaatsvervangend ambassadeur moeten worden. En dat kon niet. De hiërarchie, weet u wel. En dus ging hij naar Bagdad als tweede man. En daar zullen we vast over verder praten in het derde uur.
Hartelijk dank. Ik heb een vraag van een luisteraar gekregen. Die zegt, hoe beziet meneer Van Dam WikiLeaks? Waar immer sprake is van veel diplomatieke berichten. Is dat nou goed of gevaarlijk?
Nou ja, het aan de ene kant is goed dat er allerlei dingen aan het licht komen. Maar aan de andere kant beïnvloedt het mensen die rapporteren. In die zin, die zullen wel uitkijken. Want als ik dat nu ga opschrijven, dan wordt dat later bekend. Dus
u zou dat heel vervelend hebben gevonden als dat in uw tijd zo...
Nou ja, ik heb denk ik geen dingen gerapporteerd. Ik denk dat mijn rapportages zo allemaal publicabel zouden zijn. Maar het kan toch, het kan toch heel verkeerd uitpakken. Dus ik denk dat het betrekkingen tussen landen kan schaden. Sommige mensen die zeggen iets intern wat ze naar buiten toe niet zo zouden zeggen. Dus aan de ene kant is het mooi dat allerlei dingen zijn blootgelegd. Maar aan de andere kant, het kan de toekomstige activiteiten van diplomaten schaden. Ze willen toch al, dat noemde ik straks, een beetje richting hun ministers schrijven. Maar als ze dus nu, noem het maar, heel eerlijk rapporteren en dat is dan nadelig, dan zullen ze, doordat dat gepubliceerd wordt, met name ook naar het land toe waar je zit, dan zul je de volgende keer wel uitkijken. Dan krijg je een soort afvlakking. Dus dat heeft het, ik denk dat het niet per se meer gewonnen heeft dan dat we erdoor hebben verloren. Dat er schade door is aangericht. Ja. Het is natuurlijk wel interessant om te weten wat er allemaal zo gezegd is in allerlei punten, op allerlei punten.
Ja. Ik wou nog even het wel over Syrië hebben, want we hadden het er al over. We waren eigenlijk gebleven bij de constatering, wat is er nou zo ontzettend misgegaan met dat, laten we zeggen, Arabisch idealisme. Met zo'n baatpartij die in principe ooit ergens voor stond waar je het best helemaal mee eens zou kunnen zijn. En dan kijkend naar wat er van geworden is. En u zei al van, nou ja, dat is niet iets van nu. Dat is iets van al tientallen jaren. Deze onderdrukking en deze strijd met oppositie. Waarom is het zo moeilijk om te democratiseren in zo'n land? Waarom is het zo moeilijk om een oppositie te hebben?
Nou, in de eerste plaats is het denk ik nog één punt waarom het mis is gegaan, is dat je één regime zo lang aan de macht is. Bijna een halve eeuw hetzelfde soort regime. Hier hebben mensen soms al na 2 jaar genoeg van een regering, alleen maar omdat ze verandering willen. En daar moet je tientallen jaren wachten en er is geen enkel uitzicht. Maar waarom? Het is een land in oorlog. Dat is moeilijker om dat te democratiseren, vrees ik dan. Er zijn allerlei excuses om die oorlog of de strijd met Israël aan te grijpen. Om te zeggen, ja, we kunnen geen hervormingen. We kunnen de noodtoestand niet opheffen en dergelijke. Maar dat is in feite.
U beschrijft Syrië als een land wat eigenlijk op dagelijkse basis in oorlog is?
Nou, niet op dagelijkse basis. Maar ze zijn in feite officieel in toestand van oorlog met Israël. Er is een heel groot deel van Syrië is bezet door Israël. Israël heeft aangegeven dat ze het gewoon geannexeerd hebben, dus dat ze het niet willen teruggeven. En dat accepteerde Syrië niet. Dus er is oorlogssituatie. Verder hebben Israël en Syrië een confrontatie via Libanon. Dus er zijn allerlei redenen voor het regime om te zeggen, ja, nee, maar we hebben nu geen gelegenheid om te democratiseren. Maar dit hele soort regime heeft het karakter dat ze überhaupt geen democratisering aankunnen. Ze hebben allerlei mooie dingen bedacht door meerdere partijen in zo'n soort nationaal progressief front, dat is een bundel van partijen, te doen. En die praten dan mee met het regime. Maar van werkelijk diversiteit van meningen, daarvan is geen sprake. En het dilemma voor dit regime is dat als ze echt gaan hervormen, echt gaan democratiseren, dan worden ze zelf aan de kant gezet. Want dan zullen ze dus, als er echt vrije verkiezingen zijn, die niet meer zullen leiden tot 98% winst voor die ene president en die ene kandidaat. Maar dan kunnen ze hem wegstemmen. Ik denk trouwens dus
maar waarom is dat zo erg? Waarom is het zo erg om te bedenken dat je een systeem gaat begunstigen waarvan je inderdaad weet dat je wellicht een tijdje niet meer mee mag doen, maar misschien bij een volgende vrije verkiezing weer wel mee mag doen? Waarom is dat zo bedreigend om niet dat pad op te kunnen gaan?
Nou, ik denk dat een van de punten ook is dat in dat regime bepaalde minderheden, en met name die Alawieten, heel sterk zijn vertegenwoordigd. Dat zijn dus vroeger gediscrimineerde mensen en nu hebben ze de macht.
Dus dat waren en die zijn de bang. Arme plattelandbevolking, ja. Ooit. Maar nu die zijn, helemaal de ja. Elite. Ja.
Maar die zijn bang
die hebben dat, echt wat te verliezen.
Ja, maar dat, die hebben dus bang. Die zijn dus bang. Er zijn trouwens ook een heleboel Alawitische opponenten van het regime. Ja. Het gaat om een relatief kleine kliek. Maar ze zijn dus bang dat als zij dus de macht afstaan, dat dan die Alawieten in de slechte hoek zitten en dus weer zullen worden gediscrimineerd. Maar in feite, ze weten er geen raad meer om macht te delen. Want in de geschiedenis van Syrië, in de geschiedenis van een half eeuw Baath-regime, hebben ze elkaar ook al niet eens vertrouwd. Er is maar één iemand, hè, dus een Hafez al-Assad en daarna dan die zoon, die hebben steeds hun eigen vertrouwelingen benoemd en die durven dat gewoon niet aan. Het is niet alleen die durven, maar ze hebben niet de verbeeldingskracht dat het veel beter voor het land zou zijn om wel juist hervormingen, meerdere partijen. Het zijn een aantal enorm gemiste kansen, want het land is eigenlijk straatarm. De Syriërs zijn net als de Libanezen of anderen in die regio, die zijn heel inventief, die hebben een enorm potentieel, maar het komt er niet uit, ook door dit soort systeem. Dus het probleem is alleen om van een dictatuur naar een democratie te komen. Daar is bijna geen geleidelijke weg te bedenken. Want er zijn altijd andere mensen in de zijlijn die zeggen dan, nou maar nu grijpen wij de macht via het leger.
En het is eigenlijk ook al als een dictatuur begonnen.
Het is als een dictatuur begonnen.
Het is nooit anders geweest.
Nou, bijna nooit anders. Nee. Je hebt ook wel een democratie gehad, zo 4 jaar. Maar uiteindelijk is het sedert ook voor natuurlijk voor de onafhankelijkheid. Het is een Franse mandaat. Dus het is nooit echt een democratie geweest. Maar zelfs al hadden ze dat 4 jaar wel gehad, dan hebben ze tientallen jaren dat niet gehad. Dus die traditie is er helemaal niet. Wat niet wil zeggen dat het er niet kan komen.
En gaat dit verhaal eigenlijk ook op voor de meeste andere Arabische landen? Het
gaat voor de meeste andere Arabische landen ook op. Ja. Maar in Syrië speelt dus de rol van dat sectarisme, van die minderheden, een speciale rol. Die worden nu door dit regime nog beschermd.
Ja.
In zekere zin. En daar maakt het regime ook de oppositie bang mee. Want ze zeggen, ja, kijk, het wordt, als jullie doorgaan, dan wordt het burgeroorlog. Maar burgeroorlog betekent gewoon dat iedereen erop verliest. En niemand wil eigenlijk oorlog, burgeroorlog. Het regime wil dat ook niet, want dan zijn ze er zelf ook veel slechter op af.
En hoe zou je zo'n regime van zijn koudwatervrees, zeg maar, kunnen afhelpen om een democratisch experiment aan te gaan?
Nou, bij een democratisch experiment betekent dus hun eigen val en ja. Noem het maar de veroordeling en executie.
Kan niet anders dan met geweld en hard
ja,
gewoon.
Maar je kunt dus wel voorstellen dat er een ander, noem het totalitair regime, bijvoorbeeld via een staatsgreep aan de macht komt, die wel bereid is om hervormingen door te voeren, geleidelijk aan. Want dan krijg je dus een soort democratie met op de achtergrond militairen die dat land naar een democratie begeleiden. Het is, in Turkije heb je in feite het heel lang gehad en eigenlijk nog steeds een militair geleide, het klinkt tegenstrijdig, democratie. Dat model zou je kunnen denken. Maar laat je alles los, dan denk ik dat het van de ene in de andere dictatuur komt.
En dat maakt dan niet uit?
En dan maakt het niet veel uit.
Is Egypte bezig nu op dat pad wat u beschrijft, met een soort door militair geleide langzame weg richting?
Dat moet nog helemaal blijken. Want de militairen willen toch uiteindelijk een groot deel van de macht behouden om op het moment dat, op een moment dat zij dat willen, te kunnen ingrijpen.
En dus ook die militairen zijn in wezen een politieke dictatuur op zich?
Die zijn een dictatuur op zich. Ja. Want eigenlijk na het vertrek van Mubarak zijn de vrijwel dezelfde militairen aan de macht gebleven. En een heleboel mensen hebben dat helemaal niet zo gezien. Die zagen wel heel optimistisch die demonstranten. En er zijn nu ook verkiezingen geweest. En bepaalde partijen, de moslimbroederschap en salafisten, die hebben heel veel stemmen gewonnen. Maar daar kan toch nog best wat goeds uit voortkomen. Ja, en je moet gewoon accepteren dat als je verkiezingen wil hebben, kun je niet iedere keer zeggen, ja, maar ze hebben niet allemaal gestemd op de mensen die ik nou graag wil. Dus ik ben er tegen. Ik ga die mensen boycotten. Dat kun je niet zeggen. Je moet er rekening mee houden dat het islamitische factor in al die Arabische landen heel sterk vertegenwoordigd zal zijn.
En vanuit uw grote betrokkenheid en liefde voor het Syrische land, het Syrische volk, met al die minderheden, wat zou u ze nou toewensen dat daar gebeurt?
Nou, ik zou ze toewensen dat ze vrijheid krijgen, dat ze een economische ontwikkeling krijgen, dat ze van armoede in welvarendheid komen.
Ja, nee, dat begrijp ik. Maar hoe daar te komen?
Nou, ik denk dat de meest kansrijke weg is dat er vanuit dit regime een staatsgreep komt waarbij militairen aan de macht komen die dus wel bereid zijn tot hervormingen.
Ja.
Maar ik zie het niet gebeuren dat er een staatsgreep komt en dat iedereen naar het parlement rent voor verkiezingen. En dat
ja, maar ik las echt een analyse, vond ik wel interessant. Er zei iemand van, als die oppositie nou wat beter georganiseerd was, in de zin van wat meer één lijn had, die zouden dan ook echt als strategie dat kunnen hebben om te zorgen dat je dat leger bij je krijgt, aan jouw kant krijgt.
Ja, maar het leger is juist door die Alewitische component, wat natuurlijk een selectie is van die Alewitische gemeenschap, is heel erg met het regime verbonden. Dus,
maar je hebt ook dienstplicht, toch? Hè? Je hebt ook dienstplichtigen.
Je hebt dienstplicht, ja.
Dus je hebt ook gewoon,
je hebt een heleboel dienstplichtigen.
Heel gewone die gewoon in dienst zijn, ja. En die je misschien via gewoon sympathie winnen bij je krijgt.
Ja, maar het punt is dat die Alewieten van dat regime, die zitten allemaal op die sleutelfunctie. Ze hebben ook
dus
de beste wapens.
Niet.
Dus
ja.
Al die mensen die deserteren, als die niet met grote hoeveelheden, als ze niet met hele eenheden deserteren, wat niet kan, want die sleutelfuncties zitten dus onder die Alewieten. Maar pas als dus onder de Alewieten, onder de regime-Alewieten, mensen zijn die zich tegen het regime gaan keren, dan wordt het pas gevaarlijk. Wordt het echt gevaarlijk. Maar ik zie dus, het merkwaardige is dat zelfs de oppositie heeft geen plan. Ze hebben wel wensen, democratie. Ja, dat wil iedereen. Althans,
ja, maar ze hebben geen strategisch plan.
Maar ze hebben niet een plan. Niemand kan je dus vertellen van als dit en dat gebeurt, dan kunnen wij de macht overnemen. Dat hebben ze niet.
En weten we ook heel goed wat er eigenlijk precies gebeurt daar? Of is heel veel van wat we zien ook propaganda van beide kanten?
Het is voor een deel een propagandastrijd tussen beide kanten. Ik denk dat het regime zelf heel slecht propaganda heeft gevoerd. Want die hadden dus vanaf het begin veel meer duidelijk kunnen maken dat er ook aan hun kant doden vielen. Maar ze werden eigenlijk helemaal niet serieus genomen. Mm. Maar de oppositie, ja, je kunt natuurlijk alle mogelijke filmpjes maken. Natuurlijk niet met iemand met een gat in zijn hoofd. Dat moet echt zijn. Maar je kunt natuurlijk allerlei bedenken. Het is gewoon niet vast te stellen wat waar is. En de schaal is ook niet goed vast te stellen. Want je hebt dus door heel Syrië heen in dorpjes of stadjes heb je dan demonstraties. Maar als je dat allemaal bij elkaar optelt, is het soms ook nog niet zo heel veel. Want in Damascus of in Aleppo merk je niet zoveel. En als je naar het aantal slachtoffers kijkt, dan zijn er in Aleppo, in het noorden, zijn er relatief heel weinig doden gevallen. En in de stad Damascus ook niet. En die mensen daar, die weten het natuurlijk wel, maar die zien er niet zoveel van.
Nee. U was op een bijeenkomst in Amerika, hebben we het eerder over gehad, van allemaal enorme belangrijke en goed bekendstaande Syrië-kenners. Heeft u daar nog iets gehoord waarvan u dacht, oh ja, op die manier moet ik er ook eens naar kijken?
Nee, dat heb ik niet. Nee.
Dat hebben ze meer omgekeerd misschien gehad.
Ik vrees van wel.
Ja. Oh, je vrees van wel.
Dus nee, ik heb daar niet. Nou, ik heb met een enkele mensen van think tanks heb ik wel gesproken. En dat die hadden verhelderende inzichten. Maar niet dat ik dacht, daar was ik niet echt op gekomen.
Dat weet ik zelf ook nog niet. Nee.
Maar het is toch heel nuttig om te communiceren met andere experts daarover.
Zeker. En kunt u op de een of andere manier invloed uitoefenen? Kent u mensen zo hoog binnen dat regime in Syrië, waar u eens een mail aan kan sturen en zegt, bekijk het eens van die kant?
Nee, daar zijn ze niet voor open. Zeker op dit moment niet meer. Ik denk dat in een veel eerder stadium, en ik denk dat dat een gemiste kans is geweest, dat de EU en de Verenigde Staten niet echt hebben gecommuniceerd met het regime, alleen maar hebben gesproken in de taal van sancties.
U bedoelt in veel in meteen al bij het allereerste begin van de opstand.
Ja, hebben ze dus alleen maar gesproken over sancties. Maar ze zijn niet met het regime in dialoog. Of ze hebben niet gecommuniceerd echt. Je kunt communiceren via de Veiligheidsraad. Maar dat is geen communicatie of geen dialoog. Ik zeg absoluut niet dat ze succes zouden hebben gehad. Want ik had bijvoorbeeld van de Turken verwacht dat die wel resultaat hadden gehad. Ook geen enkel resultaat. Nu is er een hele kleine opening via die Arabische Liga. Waar nogal geringschattend over wordt gesproken. Maar veel anders is er niet. Maar je moet dus, dat is mijn overtuiging... je moet voordat er überhaupt ooit een crisis is... moet je mensen ter plekke hebben, je ambassadeur bijvoorbeeld... die toegang heeft. Die,
en die waren er eigenlijk helemaal niet?
Nou, die hebben nauwelijks toegang.
Nee.
En bijvoorbeeld toen wij dan die viering hadden... van 400 jaar Nederlands consulaat in Aleppo... toen werd vanuit Den Haag, althans vermoed in Damascus... van ze hebben toch liever niet dat wij op het hoogste niveau contact hebben... want dan vieren we het uitbundig enzovoort met zo'n regime. Ja, de keerzijde is dat als je het niet doet... dan heb je dus op het moment dat het echt belangrijk is... heb je die contacten niet. Dus je moet zorgen dat je dat van tevoren hebt... en dan kun je in nood kun je invloed uitoefenen.
Dus dat is altijd een heel ingewikkeld dilemma in het hele diplomatieke veld. Dat je in wezen eerst... op een heel vriendschappelijk manier contacten moet maken?
Het hoeft niet per se heel vriendschappelijk te zijn. Maar het moet zijn dat er sprake is van een
maar
echte dialoog.
Het moet beleefd
dialoog.
In elk geval
natuurlijk,
zijn.
Dat sowieso.
Moet, ja, dat moet het altijd misschien.
Als je
maar
zegt
het,
van, nou ja, maar dat is zo'n dictatoriaal regime... heb daar maar zo weinig mogelijk contact mee. Ja, dan heb je in tijden van nood ook nooit toegang. Maar een ambassadeur daar die op de plek, die hoeft helemaal niet... die kan heel goed zeggen wat er waar het op staat... Ik had het in Irak ook. Gelukkig had ik het voordeel dat ik heel veel van die mensen al van tevoren kende, voordat ik ambassadeur werd, omdat ik daar onderzoek had gedaan. Waaronder de minister van Buitenlandse Zaken, Tarek Aziz. Maar je kunt daaraan werken. Dat is dus echt maar wat je als ambassadeur kunt doen om invloed te kunnen uitoefenen.
Nou, Egypte, heeft u dat daar wel? Zulke soort contacten?
Om met die militairen. Nou, ik ben daar nu natuurlijk heel lang. Ik zou in Syrië natuurlijk wel wat kunnen proberen, maar ik denk niet dat dat nu enig effect zou hebben.
Nee.
Omdat als al die leiders dat niet kunnen, dan ligt dat zeker niet voor mij. Is er zeker geen taak weggelegd. En voor Egypte is er op dit moment een hele andere situatie. Ik geloof dat nu niet is aan buitenlanders om daar te interveneren. Dat willen ze zelf oplossen. Kijk, er is nu veel kritiek weer op die inval bij de NGO's. Dat is trouwens ook al vele jaren aan de gang. Dat al die organisaties die hulp van buiten afkrijgen.
Dat was nu net in het nieuws, hè, dat er een inval is geweest bij 17 mensenrechtenorganisaties.
Ja.
Duitsland boos.
Ze zien dat dus als een, ja, noem maar een indirecte inmenging in eigen aangelegenheden.
Die mensenrechtenorganisaties, die NGO's.
De Egyptische regering.
Het bestaan van NGO's.
Ja. Ja, er is vroeger bijvoorbeeld Ibrahim Saadeddine, een hele bekende mensenrechtenactivist. Die, omdat hij van de Europese Unie zijn organisatie, naar mijn idee, volstrekt legaal geld had gekregen. Ging in de tijd de gevangenis in.
Ja.
En dat zijn dan onze bondgenoten, zeg maar. Maar wil je er invloed hebben, dan moet je met die ministers contact kunnen hebben. Er zijn er natuurlijk nu heel veel wisselingen geweest. Maar iets anders is er niet dan dialoog, volgens mij. Of goed contact.
We hadden het eerder over de geringe empathie of sympathie voor de hele Arabische wereld. Die ontzettend lang geweest is in Nederland, in het Westen überhaupt. Maar als we dit weer allemaal zo op een rijtje zetten... dan denk je, dat komt natuurlijk ook deels hierdoor.
Door die dictatuur?
Ja.
Ja, maar die dictatuur is er dus ook in Israël, in die bezette gebieden. En daar zegt niemand wat van. Dus het is...
Wel, daar zegt ook wel eens iemand wat van. Hoor.
Wel eens iemand wat van, maar als je naar het beleid kijkt... dan is er geen sprake van, dan is kritiek op Israël bijna taboe.
En wat was ons Nederlands beleid dan al die jaren... ten aanzien van die Arabische dictaturen?
Nou, we hebben tijd gehad... Even-handedness. En we hebben equidistantie gehad. En we hebben toch niet echt... onze belangen spelen natuurlijk een belangrijke rol. Natuurlijk is het niet zo dat in onze bilaterale relatie... altijd dat Arabisch-Israëlisch conflict meespeelt. Want dat is natuurlijk, staat op de achtergrond in de Arabische golfstaten... of in Noord-Afrika of in Libië natuurlijk was dat wel belangrijk. Maar... daar kon je omheen, als het ware. Daar kon je hele vriendschappelijke betrekkingen los daarvan hebben.
Ja, Dus dat speelt niet altijd...
lang niet altijd.
Lang niet altijd een heel grote...
Er zijn natuurlijk een heleboel dingen die daar volledig buiten staan.
Ja, ja. Er komt iets binnen. Nee, ik dacht dat ik iets moest doen, want ik kreeg een papiertje onder mijn neus. Maar dat is eigenlijk nog helemaal niet aan de hand.
Het gaat om die empathie.
Ja.
Die is heel belangrijk in de politiek. Als je dus niet de sympathie voor je land kunt winnen, dan wordt het heel moeilijk. Ook al weet je nog zoveel over de geschiedenis, de ellendige geschiedenis van die landen. Neem bijvoorbeeld, er zijn boeken verschenen over de etnische zuivering in Palestina. Allemaal bekend, alleen niemand trekt zich er wat van. Het wordt voor kennis aangenomen. Dus dat levert niet op dat de mensen er daardoor echt anders over gaan denken. Dus sinds 1967 is er vele malen meer beschikbaar in de Nederlandse media. Je kunt zo ongeveer alles zeggen. Alleen het wil niet zeggen dat het ook het standpunt van de publieke opinie nou echt verandert.
Ten aanzien van het Israëlisch. Ja.
Men heeft nu bijvoorbeeld, noem het maar, met al die zogenaamde Arabische lentes die geen Arabische lente zijn, heeft men sympathie voor die bewegingen.
Ja.
Onder het idee van daar komen democratieën. Ik heb ze nog nergens echt gezien. Maar
zoals u al eerder zei, daar gaan ook heel veel niet meer gedempte anti-Israël gevoelens uit voortkomen, maar dat wordt gewoon enorm heftig.
Dat komt. Neem maar even helemaal los van Israël. Er is sympathie met democratische stroming in de Arabische landen. Dat is ook heel terecht. Maar bijvoorbeeld als het tot gevolg heeft dat in Irak zijn al die vele christenen gevlucht. In Egypte hebben de Kopten het slechter gekregen. Ja. In Syrië kan het ook nog allemaal veranderen. Daar op een of andere manier is daar geen idee moeten we daar niet eens naar kijken? Is dat niet ernstig dat al die minderheden, of al die minderheden, in het bijzonder de christenen, dat die daar zwaar onder lijden?
Ja, want dat is zo, hè? Dat geldt voor al deze landen nu al. Het geldt ook voor bijvoorbeeld Libië, waar ze...
Ja, daar had je nauwelijks christenen.
Maar wel voor die migranten, wou ik zeggen, uit Afrika... Zeker. Die eigenlijk daar ook allemaal meteen eruit gezet werden... Ja. En totaal geen plek meer hadden.
Dus vroeger betekende...
U luistert naar Radio 1. U luistert naar het marathoninterview. De laatste in een reek van 6 die de afgelopen dagen zijn uitgezonden. Arabist en oud-diplomaat Koos van Dam vanavond in gesprek met Djoeke Veninga. We zijn om 8 uur begonnen en hebben nog een half uur te gaan. Wilt u reageren? Dat kan op marathoninterview@vpro.nl.
Het gaat er toch snel, hè, als je zo de hele wereld over moet? Ja. Want eigenlijk, we hebben nog zoveel posten ook gewoon sowieso helemaal niet van u gehad. U heeft ook nog in Turkije gezeten, natuurlijk. Turkije, het land wat het oerland van de Turken, die zo lang al die eeuwen eigenlijk al die landen eerst hadden bezet, waar u eerst allemaal had gezeten. Wat dat betreft heeft het allemaal weer van die interessante lijnen. Want daarna kwam u in Duitsland. Waar weer een waanzinnige grote Turkse minderheid woont.
Ja, de grootste... Ja? Turkse stad buiten Turkije heet Ankara, of is Berlijn.
Is Berlijn toch? Ja, dus eigenlijk kan je... wat wou je zeggen? Ja. Eigenlijk reis je als een dolle over de wereld, maar kom je toch eigenlijk altijd weer... ben je door allerlei wonderlijke lijnen met elkaar verbonden. Want na Duitsland, waar we misschien het nog best even over kunnen hebben... kwam u in Indonesië terecht. En dan de link daar natuurlijk is, dan komt u in een land terecht... waar wij weer een geheel andere rol hebben gespeeld... dan Duitsland in het Duitse gevoel ten opzichte van Nederland... Van slachtoffer naar dader, om het maar even heel erg zwart-wit te zeggen.
Ja, dat is inderdaad... Ik vond eigenlijk het heel goed om eerst in Duitsland te hebben gezeten. Sowieso, want het is een prachtige post met al die grote belangen en dergelijke... en al die culturen, culturele rijkdom enzovoorts. Maar dan ben je net iets beter voorbereid... of veel beter voorbereid voor eventuele gevoeligheden van de Indonesiërs... tegenover de Nederlanders. Want in de Nederlands-Duitse... betrekkingen speelden die gevoeligheden een belangrijke rol. En kom je dan in Indonesië, dan ben je eerder bewust van... De Indonesiërs zijn niet zo heel erg expliciet, althans op Java bijvoorbeeld niet. En dan zullen ze niet zo gauw zeggen wat ze van je vinden. En dan denkt een Nederlander al gauw van ze vinden ons heel aardig, maar je weet het dus niet echt. Dus die vraag moet je je zeker stellen. En Wij kunnen hele goede relaties hebben. Hebben we ook. Alleen je moet toch steeds die factor meenemen dat het Nederlands koloniale verleden, dat is absoluut geen zachtzinnig verleden geweest. En wat ik dus bijvoorbeeld vind, is dat men in Nederland eigenlijk heel weinig weet over Indonesië. Ondanks dat het een kolonie is geweest. Het is wel zo, je kunt je een heel leven met Indonesië bezighouden en dan weet je nog maar betrekkelijk weinig, zelfs als je er heel hard tijd aan hebt gewerkt. Maar ik denk dat het in het onderwijs bijvoorbeeld in Nederland, dat er heel weinig aan Indonesië aandacht wordt besteed. En ik zou het bijna zeggen, het is een morele verplichting om daar wat van te weten. Als land, als Nederland. Maar dat is dus helaas niet het geval.
Nee, u kwam daar binnen als wel een bijzondere ambassadeur, want de taal sprekend. U was al, toen u in Duitsland zat, was u al Bahasa gaan leren. Naar verluid ook af en toe in batik gekleed. Om een beetje, ja, iemand schiet hier in de lach, maar het was geloof ik wel zo. En dan kwam u in 2005. En vlak daarvoor had onze Ben Bot, minister van Buitenlandse Zaken, voor het eerst uitgesproken dat wij... ik ben altijd in de war over die kwestie met dat spijt en die excuses. Maar we hadden geloof ik toen nog geen spijt.
Nee, het was...
laten we het even helder uitleggen. In elk geval wat u gezegd heeft is, we erkennen nu dat Indonesië in 1945 onafhankelijk is geworden en niet in 1949. Wat wij als enige zo'n beetje op de wereld altijd maar heel lang hebben volgehouden, dat het toen pas gebeurd was. En niet bij de zelfverklaarde onafhankelijkheid in 1945. Maar toen was er een kwestie over...
Nou, dat kwam later. Spijt, maar dit was eigenlijk, je kunt zelfs niet zeggen erkenning, maar het heette morele aanvaarding van die onafhankelijkheidsdatum. Omdat je een land maar één keer kunt herkennen en niet achteraf nog weer eens teruggaan. Maar het was dus
maar
ook...
de facto hebben we het eigenlijk erkend, toch?
Achteraf, ja. Maar ja, als je eerst 49 erkent en dan na 60 jaar zegt, ja, we zijn... Dat is niet, je kunt het niet meer erkennen, want,
nee, dat is waar.
Want de Indonesiërs hebben die overdracht van de soevereiniteit toen ook aanvaard. Maar de minister...
Maar hij heeft ook gezegd, we stonden aan de verkeerde kant van de geschiedenis.
Dat was heel duidelijk. En dat was dus toch wel een hele ander geluid, een hele ander standpunt dan daarvoor.
Ja.
En hij heeft zich over zijn spijt betuigd over het verleden. Diepe spijt. En toen heeft minister Wirayuda, de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, heeft gezegd, we kijken nu samen naar voren om samen een goede toekomst gemeenschappelijk op te bouwen.
Ja.
En dat is heel mooi. Nog heel even over dat batik.
Ja.
Je zou bijna zeggen, ik droeg heel vaak batik.
Ja.
Je zou, maar niet als er een minister op bezoek komt, want een Nederlandse minister, want die zou niet begrijpen zo gauw dat je daar in batik rondloopt als je alsof je de going native bent. Maar in feite is het in Indonesië volstrekt normaal om in batik rond te lopen.
Tuurlijk.
Al helemaal met die hitte. En batik is niet zomaar een pakje, maar het is echt kunst. Dus je hebt ook grote onderscheiden. Maar de Indonesiërs waarderen het eerder dat je gebruik maakt van hun cultuur. Een heel mooi onderdeel daarvan, dan dat je in zo'n Europese pak altijd, dan val je eigenlijk uit de toon. Dus het is niet dat je daar vreemd rondloopt. Het duurt alleen tijd voordat je dat...
Ik introduceerde het ook meer als dat u juist zo makkelijk toegang had. Want dat u en de taal sprak en in dat batik kwam.
Ja.
Nu speelt heel erg die kwestie rond dat dorp Rawakadai. En die, de toekenning van het geld. En wel degelijk dus het erkennen ook van de schuld van een soort oorlogsmisdaad. Of niet een soort, van een oorlogsmisdaad die wij daar als Nederland hebben begaan. En 64 jaar na dato is daar dan uiteindelijk zo gebeurd. En tijdens uw tijd als ambassadeur, u bent daar de eerste geweest, hè?
Ik heb de woorden excuses gebruikt in die speech, maar... Vooral ook later in een interview, dat wat mij betreft, kon je gerust zeggen excuses.
Want u was in dat dorp bij de dag van de herdenking.
Ja, van die herdenking.
En toen heeft u het woord excuses gebruikt. Dat werd u toen bij het ministerie niet in dank afgelopen?
In Den Haag was men daar nog niet aan toe.
Nee.
En dat heeft dus nog 2 jaar gekost. 2 jaar, misschien iets langer nog. Voordat dat nu politiek ook werd gedragen door onze regering en onze minister van Buitenlandse Zaken. Dus nu is dat eindelijk... je kunt natuurlijk aan de ene kant zeggen, wij kennen de erfschuld niet. Maar aan de andere kant is het denk ik een goede zaak om voor zulke misdaden excuses aan te bieden. Wij verwachten dat wel van andere landen, van de Japanners bijvoorbeeld of van de Duitsers.
Ja.
Stel voor dat die bij bepaalde misdaden tegen de mensheid zouden zeggen van nou nee, we bieden geen excuses aan, maar alleen maar we hebben spijt. Dus ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. En dat het hoog tijd is. Overigens is het zo...
En dat we dat op nog heel veel meer plekken in Indonesië gaan doen?
Nou, je kunt dus in het algemeen zeggen... Je kunt denk ik beter zeggen... Ik heb niet alleen verontschuldigingen voor excuses voor Rawagede, maar in het algemeen. En in feite was het... minister Bot heeft gesproken over spijt. Maar in feite was het toen, ik wil niet zeggen afgedaan... maar was het toen... min of meer overeenstemming dat het daarmee afgedaan was, klaar was... en dat we samen in die toekomst... en dit kwam dus als een nieuwe ontwikkeling naar voren.
Ja.
Dus ik denk niet dat je per geval moet zeggen... het is natuurlijk al erg genoeg. Van dat dorp je excuses en dat dorp je excuses... want er is natuurlijk heel veel is er gebeurd.
Ja, precies.
Maar in algemene zin, niet specifiek... maar in algemeen voor al die misdaden die er zijn begaan... daar je excuses voor aanbieden.
De angst was natuurlijk altijd dat wat er daar nu ook gebeurd is... dat er dan mensen komen en die zeggen... ja, maar dan willen we ook schadevergoeding. Ja. Want als je eenmaal je excuses hebt aangeboden... dan moet er ook betaald worden. Nou, dat is, in dat Rawagede is het uiteindelijk gelukt... dat 9 weduwen van de nog direct betrokkenen... van die meer dan 400 mannen die daar toen vermoord zijn... die hebben uiteindelijk een bedrag gekregen van €20.000 per persoon. En wat is nou het ontzettende droevige afloop van dit geheel? Dat we laatst konden lezen dat die mensen helemaal geen leven meer hadden in dat dorp. Omdat het hele dorp zich tegen hun keerde. Van ja, wat zitten jullie daar met je €20.000? Jullie moeten de helft in elk geval allemaal weer aan het dorp als zodanig afstaan. En dat hebben ze ook gedaan, want ze werden gewoon bedreigd.
Ja. Voor de maatstaven daar is €20.000 heel veel geld. En dat is natuurlijk dan vanzelfsprekend. Dat hele dorp heeft dat er andere mensen dat geld willen hebben. En dat ze in Indonesiërs zijn over het algemeen echt wel gemeenschapsmensen. Dus ja, het is alleen heel wrang dat dus die hele specifieke weduwe dan dat geld hebben gekregen. En dat het op die manier dus gaat.
Want het zou eigenlijk zo moeten zijn dat zo'n geld dan aan zo'n dorpsgemeenschap als totaal komt?
Nou nee, aan die mensen.
Wel?
Alleen dat ze onder dwang als het ware het moeten afstaan is niet... Het is geen mooie gang van zaken.
Nee, maar dat is dus wel een les. Want dat gebeurt er natuurlijk gewoon. Dat is zo'n bijna verstoring in zo'n dorp. Ja. Als er opeens een aantal mensen zoveel geld krijgen.
Oorspronkelijk was ook de bedoeling, of het is steeds de bedoeling geweest... om in ieder geval het dorp en die buurt dus te helpen... bij bouwen van een school en dergelijke. En dat waren ook iets grotere bedragen. Maar dat is ergens blijven hangen bij... Ik weet niet precies bij wie, maar het is in ieder geval nooit ter plekke gekomen.
Mm-hmm.
En nee, dit is dus een hele, geen bemoedigende ontwikkeling.
Nee, dat is, was treurig om te lezen, maar ook zo bekend inderdaad. Want in zo'n dorp gaat het natuurlijk zo dat zo'n dorpshoofd heel erg veel invloed heeft. Dat mensen, je kon het bijna wel bedenken dat het ook een groot effect zou hebben.
Ja, en zo'n... Dus doordat al die mannen waren geëxecuteerd en vermoord... waren al die, noem maar, de kostwinners verdwenen. En dat heeft dus economisch een enorme invloed gehad op dat dorp... vele, vele jaren lang.
Ja.
Dus in dat opzicht kun je zeggen, het hele dorp is getroffen... en niet die families alleen. Alleen, wij in Europa denken we meer in het individualistische. Van iemand heeft individueel recht op dat geld en daar... denkt men er anders over. Want de omgeving is straatarm.
Ja. En er is heel veel corruptie.
Dit is ook heel veel corruptie. Maar dit is een ander geval eigenlijk.
Ja, dat weet ik. Maar ik bedoel, het is al zo gewoon bij wijze van spreken... Ja. Om over geld te onderhandelen en te doen. En mensen onder druk te zetten. Helaas. En
Nou, misschien komt straks die andere 10.000 ook nog ter sprake.
Ja. Was u in zijn algemeenheid, wat voor indruk heeft u gekregen levend in Indonesië, deze laatste jaren dus van uw lange diplomatieke loopbaan?
Nou ja, ik vond
over dat land zelf?
Ik vond het een fantastisch land, cultureel, enorme diversiteit en toch die eenheid, die natuurlijk niet helemaal automatisch gaat. Een land met toch enorme mogelijkheden. Het gekke is dat een heleboel landen zien Indonesië niet zo duidelijk op de kaart.
Nee.
Nederland ziet dat heel duidelijk wel. Maar dat heeft natuurlijk dat historische achtergrond. Het was tot voor kort de grootste ambassade ter wereld. Terwijl bijvoorbeeld, noem maar wat, de Belgen hebben een heel klein ambassadetje. Omgekeerd is voor de Belgen Kinshasa heel belangrijk. En voor ons helemaal niet. Maar Indonesië is heel belangrijk. Maar ik vond het juist door dat koloniale verleden... waren er overal dimensies, Nederlands-Indonesische dimensies... door heel Indonesië, waar voor mij wel wat te doen viel. Ik heb ook alle provincies bezocht. En ik vond het een fascinerend land. En als je dus...
En politiek gezien?
Politiek gezien is het ook heel interessant. Nou, het is toch een democratie. Weliswaar met veel corruptie. Maar het is een, denk ik, een prestatie dat een land dat uit zoveel culturen bestaat, dat je dat bij elkaar kunt houden. Het is feitelijk de grootste moslimdemocratie, of het land met de meeste moslims die een democratie vormt. We kunnen natuurlijk kijken naar de corruptie die moet bestreden worden. Die zijn ze ook bezig te bestrijden. Maar dat gaat, denk ik, vreselijk een paar generaties kosten. Maar het is toch een prestatie dat van een dictatuur onder Suharto en Sukarno... en daarna, noem het gerust, de Nederlandse dictatuur... want kolonialisme is ook geen democratie... dat het toch veranderd is in een democratie... waar via verkiezingen en dergelijke toch het behoorlijk stabiel is. En er zijn natuurlijk allerlei schoonheidsfoutjes, fouten... maar al met al is het toch bijzonder dat dat daar lukt. Ja. Met economische groei ook. Goede groei.
Enorme moslimbevolking. U zat daar toen die film Fitna uitkwam van Wilders.
Ja, daar heb ik heel veel problemen mee gehad. Omdat daar was natuurlijk een enorme vijandigheid tegen die film en tegen Wilders. Maar ook daardoor tegen Nederland. Ik moest dus uitleggen hoe het zat. En gelukkig was het eenvoudig om uit te leggen dat eigenlijk de meerderheid van het overgrote meerderheid van het parlement was tegen die film, was tegen Wilders. Er was zelfs geen enkele Nederlandse provider, geen enkele website die film wilde vertonen. Dus ik kon dat allemaal gelukkig uitleggen, maar toch was het... ik had grote demonstraties voor de ambassade, maar gelukkig had ik dus goede contacten met de grootste moslimorganisaties, de Mohammedia en de Nahdat al-Ulama. En die nodigde mij uit om daar te komen uitleggen hoe het allemaal in elkaar zat. En daar werden ook, zeg maar, meer extreme organisaties uit de moslimwereld, uit de islamitische kringen, werden uitgenodigd. Dus ik kreeg daar de kans om voor, zeg maar, meer dan 200 miljoen mensen, voor de televisie, live ook gedeeltelijk, uit te leggen hoe het zat. Dus daar had ik, dat was ideaal. En ik heb ook die mensen die demonstreerden, hun vertegenwoordigers heb ik uitgenodigd voor een dialoog om hen tot andere gedachten te brengen. Dat was ook effectief. Dus je kunt door dialoog, zonder dialoog is het alleen maar zegt van je mag dat niet doen of zo, dat helpt niet. Je moet met die mensen in contact treden.
Dus dat was nou zo'n een voorbeeld van dat je dat ook echt,
ja,
dat echt was zinvol was en invloed had en het hielp gewoon.
Zeker,
om...
zeker.
En als ik de juiste mensen te kennen, juiste ingangen, de taal te spreken enzovoort.
Als ik die taal bijvoorbeeld niet had gekend, dan had ik ook niet via de televisie allerlei rechtstreeks, want het gaat natuurlijk heel veel live, kunnen uiteenzetten.
Ja.
Dus het was voor mij een gouden kans om, gouden kans bij natuurlijk een hele slechte omstandigheden, maar om dat dus te kunnen uiteenzetten.
Ja, u bent nu weer terug in Nederland. Het land dat deels beheerst wordt door Wilders.
Ja, ik kijk dat van de zijlijn mee. En ik zie hem vaak
zijlijn,
op de televisie.
U zit er straks, u zit er weer middenin. U woont gewoon weer in Den Haag.
Ik heb hem leren kennen in Berlijn, maar toen was hij nog VVD.
Aha.
En ik kijk regelmatig naar die debatten. En interessant. Maar hij heeft natuurlijk vanuit de zijlijn veel invloed. Maar je kunt toch niet zeggen dat alles wat hij vindt, dat ook gebeurt door de regering. Want dat heb ik, werd uitgevoerd. Ik heb al vaak, of op etelijke malen, neem bijvoorbeeld het Midden-Oostenbeleid van deze regering. Dan zeggen ze, ja, is dat de invloed van de Wilders? Nee, dan mijn reactie zou zijn en is ook geweest. Nee, dat is gewoon de authentieke standpunt van onze minister van Buitenlandse Zaken. Dat zou die ook hebben gehad zonder Wilders. Dus die heeft daar wat dat betreft wel in dat regeerakkoord bepaalde zinsneden over een specifiek land, in dit geval Israël.
Als enig land.
Als enig wat verder nu het geval was.
Ja.
Maar je kunt vele mensen schrijven allerlei aan Wilders toe. Maar zonder hem zou dit kabinet dat ook, denk ik, in een aantal gevallen hebben gedaan.
En vindt u nou dat deze minister van Buitenlandse Zaken een heel ander standpunt heeft ten aanzien van dat Midden-Oosten en ten aanzien van Israël dan de vorige ministers?
Nou ja, deze minister heeft denk ik wel de meest uitgesproken pro-Israël houding die ik heb meegemaakt. Hij heeft ook daar in Israël op een gegeven moment gezegd: geen Israël-bashing, dus we mogen Israël niet beledigen of kritiseren. Daar komt het eigenlijk op neer. En hij heeft ook een keer binnen EU-kring, binnen de Europese Unie, heeft hij ook een bepaald standpunt tegengehouden. Dat ging over de twee-staten-oplossing. En wij, Nederland, is in feite voor twee staten. Maar die statenoplossing.
Dat staat hier wel in dat regeerakkoord.
Maar dat werd dus door onze minister van Buitenlandse Zaken niet geaccepteerd. Terwijl Israël officieel dan zelfs wel die twee staten in de praktijk, dus denk ik niet, vrees ik. Maar dat was zo'n voorbeeld dat hij dat heeft geblokkeerd. En dat was uitzonderlijk. Dat heb ik nog niet eerder gezien.
Heeft u met hem gesproken ooit?
Ik heb vele malen met hem gesproken. Ik ken hem al sinds mijn studie. Dus ja. Hij heeft zelfs een van mijn scripties nagekeken. Oh, dus ja? Sedertdien ken ik hem al sinds 1973, dus al enige tijd. Dus ik heb hem, en tussendoor heb ik hem vele malen ontmoet.
En nu ook nog?
Ja, zeker. Zeker. Ja. Maar ik heb nooit met hem van gedachten gewisseld over Israël, maar wel over andere dingen. Over andere dingen ook in het Midden-Oosten, bijvoorbeeld over Syrië.
Maar niet over Israël?
Nee, niet over Israël, nee. Want? Ik geloof ook niet dat dat veel zou winnen. Dat wij daar veel aan zo'n discussie zouden hebben. Daar liggen onze standpunten, denk ik, toch te ver voor uiteen. Dus ja. Daar zie ik. Dat heeft volgens mij geen enkele zin.
Ja, want wat mij opvalt is. Want u bent natuurlijk heel diplomatiek. Letterlijk een heel diplomatiek iemand. Ook als u schrijft en over alles. Altijd heel feitelijk, van de feiten eigenlijk uitgaande en dan vervolgens toch een helder standpunt eigenlijk innemen. Maar voor de Israëlische kant vind ik opvallend dat u daar eigenlijk ook eigenlijk helemaal geen gevoel of begrip voor hebt.
Nou, daar ga ik toch ook op de feitelijkheden in, op die bezetting, de discriminatie
zeker.
Van de Palestijnen.
Nee, u gaat dus zeker dat, zeer op de feiten
in. Dat is de realiteit.
In. Ja, dat begrijp ik, maar tegelijkertijd denk ik, er zit toch het hele conflict in het Midden-Oosten is toch eigenlijk emotie. Dat is toch voor een heel groot deel ook enorme emotie. En zonder, laten we zeggen, de gevoeligheid ook voor het ontstaan van Israël en waarom ook Joden hebben gezegd, wij willen een eigen huis na zoveel eeuwen discriminatie en onderdrukking.
Je kunt ze niet eeuwig als iets heel bijzonders gaan behandelen. Je moet ze ook eens als een normaal land behandelen. En als dat land dan, wat bij een Arabische regime zeker zou worden genoemd bij misdaden tegen de mensheid, als Israël die begaat, moet je ook je mond open kunnen doen. En niet zeggen altijd maar weer die geschiedenis, ja, dat is toch een bijzonder geval. No Israel bashing. Dus dat is wat mij betreft ook op feitelijkheden gebaseerd. Als het zou gaan om Israëlische stappen om zich terug te trekken uit die bezette gebieden, zou ik dat zeer waarderen. Maar de feiten liggen helaas anders. Dus die emoties zijn gebaseerd weer ook wel weer op feiten bij de mensen.
Namelijk?
Nou, bijvoorbeeld etnische zuiveringen van Palestina. Daar zijn dus honderdduizenden mensen zijn weg. En daarna zijn er uit de bezette gebieden van 67... worden de mensen het jaar in jaar uit, dus al meer dan 40 jaar wordt het niet alleen moeilijk gemaakt, het wordt ze onmogelijk gemaakt.
Ja, nee, maar ook daar hadden we het eerder over. Bij wijze van spreken een zekere empathie met de positie van een heel klein land dat zich omringd voelt door vijanden en daardoor ook op een bepaalde weg gegaan is en daardoor ook allerlei dingen is gaan doen.
Nou, als ik zeg dat dat arme landje, als dat arme landje gewoon in de buurlanden ongebelemmerd bombardementen kan uitvoeren, als ze overwegen om als grote kernmacht, door niemand wordt daarover gesproken, maar als een grote kernmacht overwegen om Iran zo eens even te bombarderen. Ik bedoel, dat is niet dat kleine arme landje. Dat is dus een supermacht in de regio die iedereen zo de baas kan. Ik bedoel, als je
vanaf het begin af aan. Want dat bedoel ik eigenlijk.
Nou, in het begin, in 1948, was het natuurlijk een machtsstrijd wie daar de baas werd. Ja. En de Israëli's zijn erin geslaagd om een deel te bezetten van ver buiten die van dat verdeelplan. Maar sedertdien zijn ze oppermachtig geweest en steeds meer. Ik bedoel, je kunt in 1956 hebben ze toch de hele Sinaï bezet. In 1967 hebben ze al die andere gebieden bezet. Ze hebben Zuid-Libanon bezet. Ze hebben Gaza bezet. Ze hebben Irak gebombardeerd. Ze hebben Syrië gebombardeerd. Ik bedoel, dan kun je niet zeggen meer van dat arme landje. Wat
nee,
ze bedreigen.
Ik zeg niet een arm landje. Ik zeg dat ik het opvallend vind dat u helemaal... ik bedoel niet vanuit een soort neutraal soort gevoel... enigszins gevoel hebt voor hoe dat ook ontstaan is. Of hoe dat, ja, waarom dat daar
dat
ontstaan is.
Dat is nu heel lang al voor geleden dat dat ontstaan is.
En ja, we hebben nu dat dus... vindt u dat heel lang geleden?
Ja, ik vind 45 jaar bezetting of 7... Ja. Dus vind ik heel lang.
Ja. En daar hoef je dus eigenlijk geen rekening meer mee te houden.
Je moet het, niet
je
altijd
moet het gewoon
met het
zien
verhaal.
Als een gewoon land.
Je moet praten over nu. En je kunt ook praten over de afgelopen tientallen jaren. Ja. En je moet natuurlijk ook die andere kant zien. Ja. En niet alleen maar... De Israëli's zijn helemaal niet bedreigd. Zij vormen een bedreiging voor anderen. Ja. Met hun kernwapens. Ik bedoel, als die Iraniërs nu... Ik hoop dat ze dat niet zou lukken, maar als ze kernwapens zouden vinden... ze hebben een ander land wat een veelvoud daarvan heeft.
Terwijl die Arabische regimes waar we het net heel uitgebreid over hebben gehad... daarvan kan je bijna zeggen, die vormen een bedreiging voor hun eigen bevolking.
Nou, dat kun je zeker wel zeggen, ja.
Ja.
Dat is
maar niet voor hun buurlanden, zozeer. Ja,
ik denk het niet, nee. Ik denk dat Syrië geen enkele bedreiging voor... voor Israël vormt en Egypte.
Maar wel
ook.
Voor hun eigen bevolking.
Voor hun eigen bevolking, helaas. Het is een drama.
Ja.
Dus het is hoog tijd, maar het is makkelijker gezegd dan gedaan... dat de Syrische bevolking, maar ook in Egypte, in andere landen... ook Irak bijvoorbeeld, dat die een goed bestaan krijgen.
Ja.
En niet, het is een luxe die ze helaas niet kennen, de vrijheid van meningsuiting.
Nu u vrij bent, in de zin van gepensioneerd... wordt u nog wel eens gevraagd door het ministerie van Buitenlandse Zaken... nu om iets te doen, op missie te gaan in al deze roerige landen of wat dan ook?
Nou, ik ben gevraagd in de adviescommissie Internationale Vraagstukken. Dat is een orgaan wat door de regering wordt benoemd en dat dus adviezen uitbrengt. Dus op die manier ben ik daar zeker bij betrokken. En af en toe ook rechtstreeks.
Ja, maar dat is niet echt... dat is een onafhankelijke... adviescommissie, toch?
Het is in feite onafhankelijk in de zin... het is wel, deze commissie wordt benoemd door de minister van Buitenlandse Zaken... en door de minister van Defensie.
Ja.
Maar heeft verder volledig onafhankelijk... natuurlijk vrijheid van meningsuiting.
Ja. Maar is het niet zo dat u, bij wijze van spreken... al uw kennis nog eens heel graag zou willen inzetten... voor dit ministerie om...
Als ik daarvoor word gevraagd, zal ik het zeker doen. En ik word heel vaak gevraagd voor lezingen, voor adviezen bij instituten.
En valt het mee om gepensioneerd te zijn?
Nou ja,
we zag dus, het tegenop, toch?
Nou ja, ik heb nooit als het ware tijd gehad om er tegenop te zien. Maar een van de prettige aspecten is... ik heb vrijheid van meningsuiting, meer dan in het verleden. En ik heb heel veel activiteiten op mijn gebieden, interessegebieden. Ik word, zoals laatst in Abu Dhabi of in Berlijn... ik word op allerlei plekken uitgenodigd. Het is leuk om daar dan je kennis en ervaring uit te dragen.
Ja, maar toch, heeft u het, want u zag er een beetje tegenop, hè, toen het gebeurde.
Nou ja, ik zag tegenop om, niet tegen mijn pensioen... maar om het op te houden met mijn hele mooie baan in Indonesië.
Vooral in Indonesië.
Nou ja, vooral in Indonesië bij die vorige ook. Maar daar stond er iets nieuws te wachten. Ja. En na Indonesië stond er geen volgende post te wachten. Dus een andere manier van vertrekken.
Ja.
Dan wanneer je alweer met het volgende bezig bent.
En dat is toch ook gewoon het lastige gevoel... dat je niet meer helemaal vol mee mag doen?
Oh, maar dat is helemaal niet waar. Ik mag volledig meedoen. Misschien zelfs meer. Want ik heb nu dus die meer vrijheid van meningsuiting.
Mm-hmm.
Dus nee hoor, ik zie absoluut niet... ik verkeer in een mooie positie. Ik heb heel veel te doen. En ik heb ook heel veel interesses altijd gehad. En die kan ik nu nog meer dan het verleden daaraan toegeven.
En heeft u vaak uw tong moeten afbijten?
Wanneer?
In die afgelopen, 36 jaar?
Nou ja, in het begin vooral. Die eerste 5 jaar was dat heel moeilijk. En daarna... was het makkelijker omdat ik vanuit Libanon of Libië... daar was dat niet zo'n probleem. Daar was ik
en ook een positie had gekregen.
Ja,
dus waardoor je dat kon doen.
Daar kon ik veel makkelijker dat doen.
Ja.
De eerste 5 jaar was het eigenlijk het moeilijkste.
En die positie kreeg u vooral op basis van dat mensen toch een enorme waardering hadden voor uw kennis?
Ik denk dat dat wel meetelde. En ik denk dat Irak ook, mijn optreden daar, heb ik later gehoord, werd zeer gewaardeerd. Dus in de loop der, ja, ook in Duitsland of in Indonesië, dat heeft allemaal daartoe bijgedragen.
Meneer Van Damme, het is voorbij. Het is gewoon alweer bijna 11 uur.
Het gaat snel, we komen tijd tekort.
Absoluut, we kunnen nog best een hele tijd door. We hadden nog allerlei reacties van mensen waar ik ook helemaal niet aan toe ben gekomen, omdat ik geen tijd had om die te lezen, terwijl we zaten te praten.
Ja.
Nou, wie weet, na afloop.
Ja.
Tot zover het marathoninterview met oud-diplomaat en Arabist Koos van Dam. Hij was de afgelopen 3 uur in gesprek met Djoeke Veninga. U kunt het marathoninterview terugluisteren op onze site www.vpro.nl/marathoninterview. Heeft u nog een opmerking, dan kan dat op marathoninterview@vpro.nl. Dit was de laatste marathoninterview in deze kerstperiode. Bedankt voor het luisteren. Zometeen met het oog op morgen met Max van Wezel. Goedenavond.
Twee leiders verlieten in 2011 ongewild het wereldtoneel.
Osama bin Laden.
In Bureau Buitenland, in een speciale uitzending op Nieuwjaarsdag, drama...
Moet u beslissen of ik naar de hemel ga? Hey.
En discussie.
Op het moment dat ze succesvol zijn, dat ze dan op een gegeven moment in hun eigen waarheid gaan geloven.
Hoogmoed.
Over leiderschap anno 2012.
The Voice of Heaven.
Zondag 1 januari tussen 7 en 8 in Bureau Buitenland.
Hosni Mubarak.
Radio 1, het nieuws van alle kanten.
Mannen, we gaan het helemaal anders doen, ja? Het kan echt niet meer zoals de vorige keer, hoor. We zijn nota bene een team, dus hou je aan de afspraken. Het belangrijkste is dat we de nul houden, dus koppie erbij. Hou elkaar scherp en gemotiveerd. Bob, jij weet wat je moet doen?
Ja, coach. Mag ik een rondje bier en een cassis?
Spreek ook bij het sporten van tevoren goed af wie Bob is. En denk erom, 100% Bob is 0% op.
Veilig thuiskomen heb je zelf in de hand.
Je hoeft je niet overal voor te verzekeren. Gelukkig is er Blue van VGZ. Goedkoop, makkelijk en dagelijks opzegbaar. U heeft al een no-nonsense zorgverzekering vanaf €77. Sluit nu dus snel af op blue.nl.
Het is easy december bij WKAM.nl. Ook je eindejaarsaankopen shop je vanuit je luie stoel. Nu tot €300 korting op elektronica en huishoudapparatuur. Eerst WKAM.nl.
Blue van VGZ. Vanaf €77. Sluit nu af op blue.nl.
Dit is Radio 1.